Hele goede morgen. Wat een feest om hier bij elkaar te zijn. Ik wil met jullie lezen uit de 1 Petrusbrief. 1 Petrus 1, vanaf vers 22 tot 25. We zijn bezig met een reeks in de gemeente over de 1 Petrusbrief. En als je hier al langer in de gemeente komt, of niet zozeer hier, maar bij ons in de gemeente, dan zul je waarschijnlijk wel hebben gemerkt dat de Bijbel in onze gemeente een hele belangrijke plaats inneemt. De diensten bijvoorbeeld. We beginnen de diensten met Bijbel. We eindigen de diensten met Bijbel. En in het midden heb je ook nog een heleboel Bijbel. Voor sommige mensen voelt het een klein beetje als soep als voorgerecht, soep als hoofdgerecht en soep als toetje. Weet je wat, dat het je neus uitkomt. Dat je denkt, waar komt die obsessie voor de Bijbel eigenlijk vandaan hier? Nou, dat heeft alles te maken met wat we gaan lezen in de Bijbel. Zometeen als we 1 Petrus gaan lezen. En ik hoop aan het einde van de dienst, aan het einde van deze preek, dat je begrijpt waar die fascinatie, zoals ik het liever noem, vandaan komt en er misschien zelfs met ons deelt. Dus laten we met elkaar lezen uit de 1 Petrusbrief. Vanaf vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Weet je, wij mensen, wij houden ervan om te communiceren. Wij houden ervan om ons uit te drukken. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dat doen we door onze status aan te passen op WhatsApp of door foto's te updaten op social media. Maar vooral doen we dat door te praten. En het is heel frustrerend als mensen je boodschap niet begrijpen. Heb je dat ook wel eens gehad, dat je op vakantie bent, dat het je maar niet lukt om jezelf verstaanbaar te maken? Of dan dat die persoon het of gewoon echt niet begrijpt of het gewoon niet wil begrijpen. Heel frustrerend als mensen je niet begrijpen. Een van mijn dochters die huilde vroeger heel veel, totdat ze leerde praten. En daar is ze sindsdien ook niet meer mee gestopt. En als je heel stil zou zijn, dan zou je ze nu waarschijnlijk ook kunnen horen, terwijl ze eigenlijk zou moeten stil zijn. Maar wij houden ervan om te communiceren. Wij houden ervan om onszelf uit te drukken. En waarom is dat? Dat is omdat we gemaakt zijn naar het beeld van een God die ervan houdt om zichzelf uit te drukken. Die ervan houdt om te communiceren. Die ervan houdt om te spreken. Als je de Bijbel gaat lezen en gewoon begint bij bladzijde 1... dan kom je er al heel snel achter dat God een God is die spreekt. Dat is het eerste wat we over God leren. God is een God die spreekt. Dus we hebben heel veel gemeen met God. Namelijk het verlangen om te communiceren en de mogelijkheid om te communiceren. Maar, en dat is waar het Petrus hier natuurlijk over gaat, er is ook een heel groot verschil tussen ons en God. Vers 24, want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen, maar, staat er dan, tegenstelling, verschil, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Nou, het verschil wat Petrus hier benoemt is niet dat hij zegt van nou, vlees is slecht en het woord van God is goed. Dat is niet wat hij zegt. Petrus zegt niet dat vlees iets slechts is. Vlees, dat wil zeggen cellen, DNA, spieren, oftewel menselijke lichamen, die zijn niet slecht. Dat waren allemaal Gods plannen, dat was Gods idee, dat was Gods project. En toen hij er klaar mee was, toen deed hij een stapje achteruit en hij zei, wauw, wat is het goed. Wat is dat mooi. En Petrus die zegt hier ook dat het goed is, dat het prachtig is, dat het heerlijkheid heeft. Hij vergelijkt het menselijk vlees met een bloem. Hij had heel veel andere voorbeelden kunnen gebruiken om het mee te vergelijken. Als hij had willen zeggen dat het iets slechts was. Maar hij vergelijkt het met een bloem, omdat we allemaal weten, een bloem is iets moois. En als je er anders over denkt, dan zou ik nu even zwijgen, want we zitten hier te gast bij een bedrijf waar ze, ik weet niet hoeveel bloembollen per jaar produceren. Bloemen zijn iets moois. Petrus vergelijkt menselijk vlees met een bloem, menselijk lichaam met bloem. Maar hij zegt tegelijkertijd wel dat het kortstondig is. Vergankelijk is. Dat het zichzelf niet in stand kan houden. En dat ervaren we allemaal. Vroeg of laat. Ik bedoel, wie van jullie heeft niet zo af en toe het gevoel dat het leven je tussen de vingers doorglipt? Weet je hoe dat komt? Omdat het leven inderdaad tussen de vingers doorglipt. Omdat het zo ontzettend snel gaat. Stel je even een mooi gedekte tafel voor met een groep vrienden daaromheen. Ze eten, ze drinken, ze hebben een geweldige tijd met elkaar. Ze vertellen anekdotes, de tranen rollen over de wangen van het lachen. Ze proosten, ze fantaseren, ze dromen over de toekomst. Ze heffen het glas en ze proosten op het leven. Dit is leven zoals het bedoeld is. Misschien zie je er zelf wel tussen zitten. De werkelijkheid is natuurlijk wel dat één van die vrienden aan tafel binnen een paar decennia elke andere vriend zal zien wegvallen. Voordat hij zelf wegvalt. Want dat is wat met vlees gebeurt. Het gras verdort en de bloem valt af. Ja, ik weet hoe je een leuk etentje kan verpesten. Waarschijnlijk hoef ik binnenkort geen uitnodiging tegemoet te zien. Maar dat is hoe het werkt. En als je het dan heel goed hebt gedaan, als mens, dan word je misschien nog 50 jaar herinnerd. En als je het echt heel goed hebt gedaan, kun je dat misschien nog oprekken tot een paar honderd jaar. En als je echt uitmuntend bent geweest, kun je er misschien een paar duizend jaar van maken. Maar uiteindelijk wordt elk mens vergeten. En dat geldt niet alleen voor mensen op zich, dat geldt ook voor menselijke ideeën. En voor menselijke standpunten, voor menselijke overtuigingen. Denk bijvoorbeeld maar aan je overgrootopa en oma. Misschien heb je die gekend, maar in ieder geval ze hadden ideeën, ze hadden overtuigingen waar je nu van denkt van och, hoofdschuddend. Och, het waren lieve mensen, maar ze hadden toch sukke krampachtige ideeën. Mark my words, over 50 jaar denken mijn achterkleinkinderen, als ik die heb, precies hetzelfde over sommige ideeën die ik heb. Ik weet alleen nog niet precies welke ideeën dat zijn. En daar hoef ik niet eens zo lang op te wachten trouwens. Als ik nu denk aan toen ik 16 was, hoe ik dacht over hoe de 16-jarige Ruben dacht over de 12-jarige Ruben. Denk eens even na, toen je 16 was. Hoe dacht de 16-jarige jij over de 12-jarige jij? Ik kan je wel vertellen hoe de 16-jarige Ruben dacht over de 12-jarige Ruben. Dat vond hij maar een tamelijk gênante sukkel die er helemaal niks van begreep. En toen ik 20 was, dacht ik over toen ik 16 was, dacht ik ook niet heel veel beter. En toen ik 30 was, dacht ik over de 20-jarige Ruben ook niet heel veel beter. En als ik het zo uithoud tot ik 130 ben, dan denk ik dat ik ook niet heel veel beter zou denken over de 85-jarige Ruben. Waarom is dat? Omdat wij voortdurend van gedachten veranderen. Wij krijgen nieuwe informatie, wij veranderen van standpunt. En we denken achteraf, oh nee, het is anders. Het zit anders. We krijgen nieuwe informatie. Niet per se betere informatie, maar wel andere informatie. Waardoor we weer van gedachten veranderen. Natuurlijk vertel ik je niks nieuws. Je wist het eigenlijk allemaal. Je weet dat bepaalde dingen die je nu gelooft, dat die over een paar jaar achterhaald zijn. En je weet dat je lichaam vergankelijk is. Je staat er liever niet bij stil, maar je weet dat het zo is. En daarom zijn we allemaal op zoek naar iets wat eeuwig is. Iets wat vastigheid is. Je moet ergens van uitgaan, toch? Je moet ergens op kunnen bouwen. Daarom zijn we zo vaak op zoek naar een frame, weet je wel? Dat is een woord wat je tegenwoordig vaak hoort. Naar een groot verhaal, naar een grote lijn. Naar iets waar je op kunt bouwen. Iets waar je zeker van kan zijn. Ik hoorde een keer het verhaal van een houthakker. Die zag dat in een van de bomen die hij over een paar dagen zou gaan omhakken, dat er bezig was een vogeltje een nestje in te bouwen. En hij kreeg medelijden met dat vogeltje, omdat hij wist dat het vogeltje bezig was om daar een gezinnetje te stichten. Dus hij nam zijn bijl en met de vlakke kant van de bijl, met de zijkant, begon hij tegen de bast van de boom te slaan. Waardoor het vogeltje dacht, wat is die gast nou aan het doen? Dus het vogeltje dat ging naar een andere boom om daar een nestje te bouwen. Maar er was weer die houthakker, die begon weer tegen de zijkant van die boom aan te kloppen. En dat herhaalde zich zo een paar keer, net zo lang, tot het vogeltje haar plan opgaf om een nest in een boom te bouwen. En besloot om haar nest te bouwen op een rots. Dat is wat we nodig hebben. Weet je, elke boom, elke ideologie, elk frame, elk plan, elk idee, elke politieke partij, elke geliefde in dit leven gaat uiteindelijk om. Elke boom gaat uiteindelijk om. Wat wij nodig hebben is een rots. Wat wij nodig hebben is iets wat onveranderlijk is. En wat leven geeft. Iets wat onveranderlijk is en iets wat kan doen aan onze sterfelijkheid. En dat is precies wat de Bijbel beweert te kunnen, wat we net hebben gelezen. In de Bijbel leren we dat het woord van God, dat het eeuwig is en dat het levend is. Laten we die claims eens even onderzoeken, wat daar waar van is. Vers 25. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Zoals ik al zei, wij mensen moeten regelmatig op onze gedachten terugkomen. Wie van jullie is afgelopen week ergens op een bepaald thema van gedachten veranderd? Ik zie heel wat handen, een aantal van mensen zijn nog in denial, maar we zijn allemaal waarschijnlijk wel van gedachten veranderd op een bepaald punt. Al was het maar of dat je coacht voor de latte macchiato of voor de chocolademelk. Je verandert van gedachten omdat je nieuwe informatie krijgt. Maar bij God is dat anders. Er is geen nieuwe informatie waardoor God van gedachten verandert. Je kan God niet verrassen. Bijbel zegt dat God bekend is met het verleden, met het heden, met de toekomst. Verleden, heden en toekomst zijn voor God allemaal even actueel. Het ligt voor hem allemaal open. Theologen die zeggen soms dat God als het ware boven de tijd staat. En ik stel me dat een klein beetje zo voor als een rivier die tussen de bergen doorkronkelt, weet je wel? Schepen stroomopwaarts, die kunnen niet zo goed zien wat er voor hen gebeurt, omdat hun zicht belemmerd wordt door een berg. Maar schepen meer stroomafwaarts, die kunnen niet zo goed zien wat er achter hen gebeurt, omdat hun zicht ook wordt belemmerd door een berg. Maar iemand die bovenop die berg staat, die overziet alles. Die overziet het hele landschap. Die ziet wat er stroomopwaarts gebeurt en die ziet wat er stroomafwaarts gebeurt. Nou, zo ongeveer kijkt God naar de tijd. Hij ziet waar de rivier ontspringt en hij ziet waar die uitmondt. Op die manier kijkt God naar de tijd. En omdat hij dat allemaal overziet, kun je hem niet verrassen. Is er geen nieuwe informatie voor God? Hoeft hij niet een terugroepactie te organiseren of een rectificatie door te voeren? Want er is geen nieuwe informatie. Er is geen voortschrijdend inzicht bij God. Er is niks nieuws voor hem. En daarom kan Jezus ook vol vertrouwen zeggen dat er geen titel of jota. Een jota is het kleinste lettertje van het Hebreeuwse alfabet. En een titel is zelfs maar een heel klein friemeltje aan een letter. En geen titel of jota zal veranderen. Het is eeuwig, omdat God eeuwig is. Er is geen nieuwe informatie waarmee je hem kan verrassen. En dan hoor je wel eens mensen zeggen, ja, maar kom op zeg, er staan dingen in de Bijbel die zijn gewoon niet van deze tijd. Ik ga geen vingers vragen, maar ik denk dat jullie dat wel eens hebben gehad. Dat je iets leest in de Bijbel dat je denkt, dat is niet van deze tijd. En wat grappig is, op het moment dat je dat zegt, dan zeg je daarmee eigenlijk dat deze tijd, nu, vandaag, 25 juni 2023, dat dat dé tijd is waarin we het licht hebben gezien. En waarin alle andere tijden zich aan moeten meten. En we hebben al gezien dat sommige van de overtuigingen die we nu hebben, dat die over 2 generaties achterhaald zijn. Maar los daarvan, het klopt dat de Bijbel niet van deze tijd is. Maar dat was het ook al niet toen de Bijbel geschreven werd. Want de Bijbel is niet geschreven door iemand die in de tijd stond, maar zoals we zagen, door iemand die boven de tijd stond. En juist daarom schuurt het en stoort het elke andere tijd. De Bijbel is als een soort steentje in je schoen, als een soort luis in de pels. De Bijbel stoort, de Bijbel schuurt. De Bijbel irriteert en dat kan het omdat het eeuwig is, omdat het alles overziet. Als ik een boek koop op een webshop, dan scroll ik vaak eerst eventjes naar beneden om te kijken van wat andere mensen die het boek hebben gelezen ervan vinden. En de recensies. En heel af en toe, een heel enkele keer, dan schrijf ik zelf ook zo'n recensie. Als ik het boek heel slecht of heel goed vond. Wat ik ontdekt heb, is dat de Bijbel het enige boek in de wereld is wat mij leest in plaats van andersom. En om het nog erger te maken, dat de Bijbel het enige boek in de wereld is wat een recensie geeft over mij in plaats van andersom. En dat is doodeng. De Bijbel legt genadeloos de vinger bij de zere plek. En dat kan het, omdat het alles overziet, omdat het eeuwig is. En ik niet. Het woord van God blijft tot een eeuwigheid. En misschien zeg je, oh, er is wel heel veel informatie. Wat moet ik met al deze kennis? Dopelingen, je hebt afgelopen maanden, weken, heb je God misschien heel dichtbij ervaren. Je hebt keuzes gemaakt, je bent in het licht gestapt, je hebt gebroken met bepaalde patronen, je hebt gebeden, je hebt misschien bevrijding ervaren op bepaalde onderdelen in je leven. En je hebt God heel dichtbij gevoeld. Maar wat nu als je straks uit dat water komt en je bent weer opgedroogd en iedereen is naar huis? En ik zeg niet dat het gebeurt, maar stel dat er opeens weer zo'n oud patroon de kop op doet. Opeens voelt God verder weg dan ooit. Wat dan? Wat weg is, is je gevoel. Maar het woord van God is nog steeds hetzelfde. Het woord van God is onveranderlijk. Want toen God je aanvaarde als zijn eigen zoon, als dochter, toen zag hij niet alleen datgene wat je deed, of datgene wat je had gedaan. Hij zag ook nog al datgene wat je nog zou doen. Dus je zult jezelf misschien nog heel vaak verrassen. Dat je denkt, oh nee, serieus, ben ik daartoe in staat? Wat stom van, hoe kan ik dat nou doen? Maar om God te verrassen moet je echt heel veel vroeger opstaan. Ergens ver voor de grondlegging van de wereld. Je kan God niet verrassen. Je kan God geen nieuwe informatie geven waardoor hij denkt, oh, ik heb me vergist. Wat veranderd is je gevoel. Wat eeuwig is, is het woord van God. Er is geen nieuwe informatie waardoor je, dat hij op zijn woord terug moet komen. Dus het woord van God is eeuwig. Heb je misschien wel eens geprobeerd je voor te stellen wat eeuwig is? Heb je wel eens geprobeerd voor te stellen? Ik weet nog dat ik als jochie in bed lag en dat ik bij mezelf dacht van, hoe lang is dat eigenlijk eeuwig? En ik lag erover na te denken en ik dacht, nee, het is langer dan dat. Nee, het is nog langer dan dat. En het is altijd maar groter dan dat je denkt. Bijna duizelingwekkend, bijna beangstigend. Net als oneindig, weet je wel. Het is altijd weer groter dan je kan voorstellen. Bijna beangstigend. Dus je kan je afvragen, hoe, als God dan een God is die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, hoe kan hij dan een relatie hebben met mensen die zo broos zijn als gras en zo kwetsbaar als een bloem? Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als je zou denken. Heb je wel eens gehoord van haften? Van een haft? Niet aften, maar haften. Dat is een diertje, dat is een eendagsvlieg, staat hij ook wel bekend. Dan zou je zeggen, waarom noem je het dan niet gewoon een eendagsvlieg? Nou, omdat de meeste eendagsvliegen helemaal niet een hele dag leven. De trieste werkelijkheid is dat de meeste eendagsvliegen maar een paar uur leven. En sommige zelfs maar 30 minuten. Sneu, hè? Dat is ook de reden waarom we onze kinderen geen haften geven als huisdier. Maar papa, mijn huisdier is nu alweer dood. Ja, meisje, ik wilde iets leren over het leven. 1 Petrus 1, vers 23. Half vlees is als gras. Dat doe je niet. Je kan ook geen relatie opbouwen met een diertje wat maar 30 minuten leeft. Je kan er geen band mee opbouwen. Weet je, het staat niet vrolijk te kwispelen onderaan de trap als je 's morgens beneden komt. Want dan is het al lang dood. Nou, vergeleken met God leven wij nog veel korter dan een haft vergeleken met ons. Hoe is het mogelijk dat die God een relatie kan hebben met mensen zoals wij? Dat kan omdat het woord niet alleen eeuwig is, maar zoals we hebben gezien ook levend is. Of beter gezegd, levengevend. Nou, om te kunnen leven voor een lichaam zijn in ieder geval twee dingen nodig. Om te controleren of het een lichaam leeft, controleren we altijd twee dingen. Wat zijn dat? Ademhaling hoor ik en hartslag. Als we de Bijbel lezen, dan voelen we daar Gods levensadem en we horen zijn hartslag. Toen God de mens maakte, wat voor grondstoffen gebruikte hij toen? Wat was het materiaal? Wat voor raw materials gebruikte hij? Het stof der aarde, toch? Dus God nam stikstof, zuurstof, koolstof, waterstof, calcium en nog een aantal van dat soort dode elementen. En hij begon als een vaardig engineer, begon hij die dingen met elkaar te verweven, te rangschikken tot DNA-strengen, tot cellen, tot spieren, tot bloedvaten, tot huid, tot haar, tot een menselijk lichaam. En biologen tot op de dag van vandaag kunnen er niet bij hoe het mogelijk is dat dode materialen kunnen leven. En dat kwam ook omdat God nog niet klaar was. Toen dat lichaam daar zo lag, dat vlees, als hij dat daarbij had gelaten, had het binnen een paar dagen uiteengevallen. Want vlees kan zichzelf niet in stand houden. God was nog niet klaar. Er was nog één laatste stap. God blies adem in de neus van Adam. En longen vulden zich. En er kwam hersenactiviteit. En ogen begonnen te knipperen. Handen begonnen te voelen, te tasten. En er was leven. En duizenden jaren later schrijft Paulus in 2 Timotheus 3 vers 16 over de Bijbel. De hele schrift, de hele Bijbel is door God ingeblazen. Ingeademd. En dat betekent dus dat elke keer als we de Bijbel lezen, we Gods levensadem ontvangen. Datgene wat God erin geblazen heeft, dat ademen wij in. Longen vullen zich. Er komt hersenactiviteit, nieuw leven. Het is als het ware met het grootst mogelijke respect alsof wij mond-op-mond beademing krijgen met God zelf. Een kiss of life. En vraag me niet hoe het gebeurt. Ik heb echt geen idee hoe het gebeurt. Maar ik weet dat het gebeurt. En ik weet dat hier verhalen zijn van mensen die dat aan de lijf hebben ondervonden. Dat het gebeurt. Dat ze een bijbeltje kregen van een opa of oma. Als erfstuk. En jaren later, als die opa of oma al lang overleden was. Dat ze dat bijbeltje begonnen te lezen. En dat ze tot leven kwamen. Dat ze tot geloof kwamen. Gewoon simpelweg door te lezen wat daar stond. Geen meeslepende preek. Geen emotionele muziek. Geen bijzondere verschijning. Gewoon het woord. En als ik dat soort verhalen lees of hoor, dan denk ik, hoe is het mogelijk? Maar natuurlijk is dat mogelijk. De Bijbel zegt over zichzelf ook dat het levend is. Dus in de Bijbel hebben we Gods levensadem. Maar we zeiden al dat woorden bij uitstek de manier zijn om uitdrukking te geven wat er in je hart leeft. Als ik hier met mijn mond dicht zou gaan staan, dan zou je alleen maar kunnen raden wat er in mijn hart leeft. Maar het is dat ik mijn mond open doe dat je weet wat hierin leeft. En bij God is dat niet anders. En in Hebreeën 1, daar staat dat God in het verleden op veel manieren heeft gesproken door de profeten. Maar dat hij in deze laatste dagen heeft gesproken door zijn zoon, door Jezus. Die, zo zegt hij, de afstraling is van Gods heerlijkheid. Die dat al die profeten, die hadden een boodschap. Maar Jezus was de boodschap. Dat is een verschil. Sommige mensen die denken dat Jezus, net als al die andere profeten, een boodschap had. En die zeggen, ja, Jezus, ik geloof niet dat hij echt de zoon van God was of zo. Maar ik geloof wel dat hij een mooie boodschap had.
Serieus?
Een mooie boodschap? Heb je dan eigenlijk wel eens gelezen wat Jezus allemaal te vertellen heeft? Ja, van naastenliefde en zo, weet je wel, dat soort dingen. Nee, dat was Mozes. Mozes had het over naastenliefde.
En dat vonden we al heel erg moeilijk. Dat konden we al bijna niet. Maar Jezus had het over, heb je vijandenlief?
Niet alleen heb je naastenlief, heb je vijandenlief. Ik zie niet in hoe dat goed nieuws kan zijn. Hoe dat een mooie boodschap kan zijn.
Dat is een beetje hetzelfde als dat je docent wiskunde zegt, nou, mooi gedaan. Je hebt een 2 voor rekenen, maar ik heb een mooie boodschap. Vandaag beginnen we met goniometrie. Dat is een ramp. Wist het voor mij wel.
Dat is een ramp. We zijn echt de klos als Jezus alleen maar een boodschap had. Zou zijn woord geen leven geven, dan zou het ons doodsvonnis bevestigen. Dan zou het alleen maar bevestigen dat we niet in staat zijn om te doen wat God van ons vraagt. En daarom is het zo belangrijk en zo mooi om te weten dat Jezus niet alleen een boodschap had, maar dat hij de boodschap was. Jezus is datgene wat in Gods hart leeft. Als je wil weten wat God op zijn hart heeft, dan moet je naar Jezus kijken. Hij is wat er in Gods hart leeft. En wat er in Gods hart leeft is niet de boodschap dat je van nu af aan je vijanden moet gaan liefhebben. Wat er in Gods hart leeft is dat God zijn vijanden zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zodat iedereen die op die zoon zijn vertrouwen vestigt, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En dat was precies waar we op zoek naar waren, toch? Iets wat eeuwig was. En iets wat leven kon geven. Jezus, die boodschap van God, die kiss of life, dat is waar de Bijbel over gaat. Elke bladzijde van de Bijbel. Hij is de eeuwige God die vergankelijk menselijk vlees aantrekt. En naar beneden komt, langs die berg en in datzelfde wiebelige schuitje gaat zitten als wij. Op dat kronkelige riviertje door die bergen zonder goed te zien wat erachter is en zonder goed te zien wat voor hem is. Om sterfelijk lichaam, sterfelijk menselijk vlees leven te geven, eeuwig leven.
Lieve mensen, ga, of je de Bijbel nou voor de 100ste keer hebt gelezen of voor de 1ste keer, nog nooit. Ga op zoek naar Jezus. Ga op zoek naar Jezus.
Jezus was, de hele Bijbel gaat over Jezus. Jezus was er zelf gefrustreerd over dat de wijze mannen, de theologen, de schriftgeleerden uit die tijd altijd de Bijbel bestudeerden. Hij zegt, jullie bestuderen de Bijbel en je denkt erin eeuwig leven te vinden. Dat klopt wel, maar alleen omdat die over mij gaat. Als je de Bijbel leest om een andere reden dan om Jezus erin te ontmoeten, dan is het hetzelfde als naar de dokter gaan en het recept opeten in plaats van het medicijn innemen. Dus telkens wanneer dat je de Bijbel leest, ga op zoek naar Jezus. Wat leert mij dit over Jezus? Wat leert mij dit over het hart van God? Hij is het eeuwige en levende woord die gekomen is om ons vergankelijk menselijk vlees eeuwig leven te geven. Amen. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wat een wonder. Wat een enorm wonder dat u die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. Als we erover nadenken, dan duizelt het. Het is bijna beangstigend. Wat een wonder is het dat u, Heer Jezus, de tweede persoon van de Godheid, menselijk vlees aandeed, afdaalde, om sterfelijke lichamen, sterfelijke mensen, vergankelijke mensen, eeuwig leven te geven. Heer, dank u wel dat we dat hier mochten horen. En dank u wel dat we dat zometeen mogen gaan zien. De getuigenissen, wat u gedaan heeft in de levens van mensen. En ook straks als mensen deze 8 dopelingen onder water gaan en weer opstaan. In een nieuw leven, eeuwig leven. Dat is waar we naar op zoek zijn. En Heer, ik bid u, wilt u de naprediker zijn? Wilt u verder gaan in onze harten? Spreek tot ons, blaas op ons, zoals alleen u dat kan. In Jezus' naam. Amen.